Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Terwijl Brani in zomerslaap was, voltrok zich in de Johan Cruijff Arena een van de meest enerverende en drukke transferzomers van de laatste tijd. Voor 112 miljoen euro aan spelers kwam er binnen en voor bijna 85 miljoen euro aan spelers gingen weer uit. Of tenminste, hè, qua geld dan. 112 miljoen euro kwam er binnen en 85 miljoen euro ging er uit. Een heleboel spelers. Hoe staat het ervoor met ons aller Ajax? Brani is terug. Dames en heren, je favoriete Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Vanaf nu gaan wij weer elke week 40 minuten praten over Ajax op maandag. En misschien doen we dat ook nog wel eens door de week na een Champions League-wedstrijd of zo. Maar daarvan houden we je dan precies op de hoogte. Brani is terug. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. En ik zit hier met Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. En met Dick Sintony, Ajax-verslaggever van het Parool.
Hallo Menno.
Hey, wat goed jullie
lang
te zien.
Lang niet gezien. Ja,
we zijn er weer.
We zijn er weer. Ja, nee, hartstikke goed. Voordat wij gaan beginnen, ga ik nog even zeggen dat je een Ajax jaarboek kunt winnen. Dat Ajax jaarboek is deze zomer verschenen. Twee van je vaste Brani stemmen waren daar ook mede auteur van. Namelijk ondergetekende en Thijs Zwageman. Een belangrijke traditie. De kroniek van het voorgaande seizoen. Ga naar Brani de podcast op Twitter, daar tref je een bericht aan. En als je dat dan retweet, dan ding je mee naar een exemplaar van het Ajax jaarboek. Dat natuurlijk ook te koop is in de boekhandel. Wij gaan eens even kijken hoe het er met Ajax voor staat. Laten we beginnen met een paar lopende zaken, jongens. Sanchez, de Mexicaan, schijnt op weg te zijn naar Amsterdam. Zijn oude club heeft het al bevestigd, Ajax nog niet.
Nee.
Maar die komt eraan, een rechtsback, Bart.
Ja, ik denk dat dat wel nodig is. Ik denk dat Rens een groot talent is. Maar ik zou zelf, en dat doet Ajax blijkbaar ook niet, er nog niet op vertrouwen om hem een heel seizoen als rechtsback te hebben. Plus, je moet ook kijken wat je erachter hebt. Ja, dan heb je Kleiber en die is blijkbaar niet goed genoeg bevonden. En die mag op zoek naar een andere club.
Jury Regeer.
Jury Regeer nog. Ja, en dat is ook denk ik best wel een groot talent, maar ook een risico om mee te nemen. Dus ik denk dat ze nu even zekerheid voor zekerheid kiezen. Plus, je bent Martinez en Tagliafico achterin kwijtgeraakt. En het schijnt dat deze jongen ook wel ervan houdt om de beuk erin te gooien. En ik denk dat dat wel nodig is. Want als je ziet wat er nu in de defensie staat, ja, dan mag wel iemand met, hè, wat waar Ten Hag het vroeger had over had, met Grinta bij. Ik denk dat dat wel nodig is.
Dan hebben we de Grinta weer, Dick.
Ja.
Grinta.
Grinta.
Ja. Ja. Is dat nou een beetje een mythe? Of,
Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, die onvoorzichtelijkheid, dat ingrijpen, hè, wanneer het moet, wanneer het nodig is. En overtreding maken ook wanneer het nodig is. Dat zit er wel heel erg ingebakken bij die jongens. Veel minder bij Nederlandse voetballers. Alleen ja, ik vraag me deze transferzomer wel af. Ik vind dat Huntelaar en Hoogstra het goed doen, enerzijds. Maar ik vraag me wel af, als je jeugdspeler bent bij Ajax en talentvol, waar je perspectief is of ligt.
Ja. Dat is wel een wezenlijke vraag, hè?
Ja, dat vind ik wel.
Rens is natuurlijk niet een groentje in dat opzicht. Die heeft een heel seizoen erop zitten.
Het seizoen als voor het vorige seizoen, eigenlijk.
Ja. Vorig seizoen had hij het moeilijk, maar is wel talent van de toekomst geweest en heeft inmiddels aardig wat Ajax 1 ervaring.
Nou ja, goed, Ajax durft het niet aan met Rens alleen kennelijk of Kleiber in die combinatie. Dus ze halen nu Jorge Sanchez. Ze durfden het niet aan met Juri Baas dan wel Salah Eddin, want ze hebben Wijndal gehaald.
Ja.
Ze durven het niet aan met, nou ja, noemen ze buitenspelers als Marta of Van Axel Dongen. Want ze halen ook Conceição voor erbij. Ja, ik vind dat wel signalen die... die voor Ajax ook wel zorgen. Daar moet Ajax wel goed op letten, vind ik.
Ja.
Het is zo belangrijk bij deze club... dat er jeugdspelers doorbreken en ook echt kansen krijgen. En die weg die ga je wel afsluiten als je dit soort aankopen doet.
Ja. Ja.
Nou, het is ook een beetje inherent aan het Ajax van nu, denk ik. Je moet ook kijken hoe je er gekomen bent. Dat is voor een groot deel dankzij jeugdspelers een paar jaar terug dan. Maar ze zitten nu op een bepaald niveau. En ik denk dat ze heel graag op dat niveau willen blijven. En als die talenten niet het Champions League niveau hebben... ja, dan gaan ze wel van buitenaf spelers zoeken. Dus het is inderdaad heel lastig. Maar ik begrijp het ook wel een beetje.
Ja, ja. Ajax moet er niet in doorschieten. Ik vond het een goede keuze dat ze in 2016 hebben gezegd van... oké, we gaan meer investeren. Meer geld uitgeven. Zowel in transfersommen als in salaris. Maar je moet wel opletten dat dat niet ten koste gaat van. Want het is net zo belangrijk voor Ajax om dat eigen smoel te houden, dan dat het belangrijk is om je met prestaties te laten zien om kampioen te worden en in de Champions League mee te kunnen doen.
Ja.
Dat moet hand in hand gaan.
Ja.
En ik vind het wel iets, dat is best wel zorgelijk.
Nog los van het feit dat ook qua inkomsten natuurlijk de echte grote klappen geld te verdienen vallen met spelers die niks gekost hebben, uit de eigen opleiding afkomstig zijn. Het begint wel een kantelpuntje te naderen, ja. Als je het met zo'n Rens niet aandurft en zo'n Univar die al zoveel jaren er tegenaan zit en ook maar steeds die kans niet echt krijgt. Je kunt niet blijven roepen als club dat het zo'n ongelooflijk talent is, terwijl je het uiteindelijk nooit met hem gaat doen.
Maar als jij nu Univar bent en je weet wie er allemaal bij Ajax op zijn positie op 10 kunnen spelen, heb je toch iets van, wat heb ik nu dit seizoen bij Ajax te zoeken?
Ja.
Want Tadić kan op 10, Klaassen kan op 10, Kudus kan op 10, Berghuis kan op 10.
Ja,
ja, die staan allemaal voor hem.
Vergeet de belangrijkste. Bergwijn
kan ook nog op 10, ja.
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 Ik vond het een fijne tweede helft, hoor.
Die afwisseling met Tadić en Bergwijn, dat werkte wel goed, ja.
Als je dat doelpunt zag, blind van achteruit, Bergwijn tussen de linies, meteen naar links Tadić, tweede paal voor Bobby, boom, goal. Ja, echt, ik vond het heerlijk.
Ja.
Voor mij mag dat vaker gebeuren.
Ja, dat was genieten.
Nou, ik vind het zo goed uit.
Voordat we naar die wedstrijd gaan, een andere lopende zaak. Mohamed Hattaren vandaag in de media, of eigenlijk bij de Telegraaf vooral. Wat zorgwekkende berichten over banden van de jongen met de Mokro-maffia. Er zouden mensen van de Mokro-maffia in zijn auto naar hun proces in Osdorp hebben mogen rijden. Allerlei andere banden met het criminele milieu. Verhalen over bedreigingen en intimidaties. Dat is natuurlijk allemaal de afgelopen weken toch wel tot een soort zorgwekkend kookpunt gekomen. En dat heeft dan geculmineerd in het feit dat hij ook geen rugnummer heeft gekregen vooralsnog. Volgens de Telegraaf begint het erop te lijken dat Ajax de banden met hem gaat doorsnijden. Is daar jou iets van bekend hoe dat er precies voor staat, Bart?
Nou ja, wij moeten het ook doen met wat inderdaad in de Telegraaf te lezen valt. Vooral bij de stukken van John van de Heuvel, de misdaadverslaggever. Ja, en het is tot nu toe vind ik het wel eenzijdig verhaal. Van de andere kant hoor je eigenlijk niks. Vanuit Ajax hoor je eigenlijk ook niet veel, behalve dat hij individueel traint en dat ze deze week met hem in gesprek gaan. Maar ja, wat me wel zorgen baart, is dat rondom Hattaren, het is echt een geweldige voetballer, maar er is altijd wel iets aan de hand wat tot narigheid kan leiden. En ja, als het dit niet is, dan komt er misschien wel weer een volgend iets.
Ajax
dus
zal natuurlijk zeer,
maar hoe lang moet je nog met Hattaren door?
Ja, maar Ajax wist dit toch van tevoren. Iedereen wist dit toch van tevoren dat het risico er was. Het was toch een soort, wat was het ook weer, een probeersel?
Een probeersel,
Lukt het niet, dan is het jammer. Ajax valt zich er financieel geen bouw aan. Hij kan fantastisch voetballen. En als Ajax nu tot de conclusie komt dat dat allemaal niet werkt en dat het niet gaat, dan gaan ze uit elkaar.
Per 31 december
en
zou
aanvallend
dat zijn.
Heeft Ajax genoeg alternatief. Er staat aanvallend een uitstekende selectie. Dus ja, Ajax zich niet zo heel veel zorgen om te maken.
Jij zegt niet groter maken dan het is, dit hele verhaal.
Nou ja, nee, je weet dit van tevoren. Hè, dat het, die afspraak was waar, moest helemaal weer opnieuw opgebouwd. Had lang niet gespeeld. Het kon allemaal misgaan, het kon allemaal mislukken. Nou ja, goed, als dat inderdaad mislukt, als Ajax die conclusie trekt... Ja, dan halen ze de stekker eruit en dan gaat Alfred Schreuder door met de met de aanvallers die hij heeft. En dat zijn er genoeg en die zijn goed.
Dus. Maar dan heb je het over de aan lage wal geraakte Ihattaren die te zwaar was. En weer helemaal opgetraind moest worden. Maar dit is toch een vervelende adder onder het gras. Dat er ook een crimineel verhaal achter zit.
Ja, zeker. Ja, en daar moet je eigenlijk als club, zeker als Ajax, wat echt een, vind ik, een voorbeeldclub hoort te zijn, de grootste club van het land. Ja, hoor je niet in aanraking te komen met dit soort narigheid. En het is gewoon enorm zonde. En iedereen heeft het er nu over. Wij hebben het er ook weer over. Terwijl we het eigenlijk over het voetbal, vind ik, moeten hebben. En niet over
zeker
de randzaken rondom IATA. Maar ja, het is wel nieuws. En
gaan we doen. We gaan het over het voetbal hebben. Want laat het gezegd zijn, we weten niet hoe dat precies zit. En tot nu toe hebben we maar één partij daarover horen praten. In de gaten houden, Mohamed Ihattaren. We gaan het zien en we gaan naar Sittard. Fortuna Ajax, waar zich toch wel een interessante wedstrijd eigenlijk afspeelde. Waarin Ajax er in de eerste helft weer niet uitzag. En eigenlijk verder ging waar het vorig seizoen gebleven was. Met een achterstand al heel snel. En zeer moeizaam voetbal. Wat heb jij daar gezien, Dick?
Nou, slechte beurt van de trainer, Alfred Schreuder.
Ja?
Vond je? Ja, dat vond ik wel. Ja, dit is de eerste competitiewedstrijd. En dan ga je eigenlijk best wel veel overhoop halen. Om het gemis van Alvarez op te vangen.
Die geschorst was.
Ja, blind naar het middenveld. Hè. Dat is wel iets van, we zeggen het. Van, hij is ook een middenvelder. Hij kan daar ook spelen. Nou ja, goed. Daar is helemaal niet. In de oefenwedstrijden heb ik daar niks van teruggezien. En nu ineens moest er competitie gespeeld worden. En stond hij daar op het middenveld.
En het ging niet.
Nee, dat ging niet. Nee. Ja, goed, dat kun je hem ook niet echt verwijten. Dat is meer een samenloop van omstandigheden. Nou, Schuurs moest gaan spelen op zijn plek. Ja, die ging weer in de fout bij een goal. En die kwam goed weg met een tweede moment waar hij een overtreding moest maken. Dat was dan buitenspel. Ja, dat is slecht begonnen met een verkeerde opstelling.
Ja. Verkeerde opstelling.
Je speelt met drie middenvelders die allemaal de bal in de voeten willen hebben. Blind, Telen en Berghuis. En dan Tadic als spits die ook veel inzakt of gaat zwerven. Waardoor je eigenlijk heel erg trechtervoetbal gaat spelen. En ik ben sowieso van mening dat deze aanval met die drie, met Bergwijn op links, Tadic in de punt en Anthony Brechts, ik denk niet dat dat gaat werken. Zeker niet op de lange termijn. Je gewoon echt, je hebt je drie van fantastische aanvallers, maar je gaat echt doelpunten tekort komen, denk ik. Ja, en wat ik al zei, inderdaad, die middenvelders willen allemaal de bal in de voeten. Er was weinig diepgang, weinig spelers die er overheen gingen. En als Tadic dan zakt, dan moet er iemand overheen gaan. Maar dat ging ook niet lukken met de spelers die er stonden. Dus dan moet je Klaas opstellen. Dan denk ik dat het koppeltje Tadic-Klaas, dat misschien nog wel zou werken, maar deze niet.
Nee. Het is opvallend, hè? Want het zijn toch ook. Eigenlijk heeft Schreuder.
Het is wel lekker dat we nu na een halve wedstrijd in het seizoen. We zijn een halve wedstrijd onderweg. Dat we gewoon tot de conclusie komen dat Tadic daar niet hoort te staan.
Ja, maar het viel mij ook al op.
Die gewoon lekker aan de linkerkant.
PSV en in de. Hoe heet het? Tegen Shakhtar ook. Er komen voorzetten, maar er staat geen spits.
Nee, maar dat heb ik al eerder gezegd. Ja. Hij laat zich uitzakken naar het middenveld. En hij is niet op tijd terug. Het is ook geen jongen die altijd blind naar de eerste paal gaat. Weet je? Nee. Het is geen Brobbey. En het is niet alleen. Kijk, er wordt wel eens geprobeerd om aan de hand van statistieken en cijfers te zeggen van dat de inbreng van Tadic in de punt van de aanval of op links, dat niet zo heel veel verschilt. Puur echt assists en goals. Dat maakt niet zo heel veel verschil. Maar het maakt gewoon ongelooflijk veel verschil of je in deze wedstrijd tegen Fortuna een spits hebt die in de punt van de aanval staat en daar twee mensen aan zich bindt. Ja. En die het leven zuur maakt. Of dat er iemand uit die punt van de aanval wegloopt. Weet je? Nou, dus je beïnvloedt ook de spelers om je heen met de manier waarop je dat invult. Ja, en Ajax heeft gewoon 9 van de 10 keer, misschien wel 99 van de 100 keer, een diepe spits nodig. Een echte spits, een aanspeelpunt. Iemand die meters maakt, oorlog maakt, aanwezig is, duels wint. Ja, en dat kan Brobbey veel beter dan Tadic.
Ja. Dus jij zegt, toen Schreuder na afloop van de wedstrijd eigenlijk erkende dat hij een fout had gemaakt en dat ruimhartig toegaf. Ik dacht dat dit zo kon, maar het bleek niet te kunnen. Toen dacht jij, hallo, het was gewoon een fout.
Nou, ja, Het kan wel. Maar dan moet je de rest om hem heen daar ook, wat Bart net zei, daar ook aan aanpassen.
Ja.
Maar ik vind het wel raar dat... dit was best wel al bekend. Weet je, dit is niet nieuw. En Schreuder is een Nederlandse trainer. En hij heeft ook bij Ajax gewerkt al eerder. Ja, die had dat wel kunnen aanvoelen. Alleen ja, er schijnt iets met Brobbey. Die moet nog opgebouwd worden of zo. Die kan nog geen hele wedstrijden spelen.
Ja, vanaf het begin zou die 60 minuten kunnen spelen. Maar dan denk ik, stel hem dan op. Die eerste 60 minuten. En dan gaat het misschien vanaf het begin lopen. En ze hebben ook een Italiaanse jongen gehad, Luca, die ook in de spits kan, misschien het laatste half uur.
Weet je wie dit ook heel goed kan, wat Brobbey nu deed? Weet je wie dat heel goed kan?
Bergwijn.
Ja, natuurlijk. Ja. Dan denk ik van, als Brobbey er niet is, zet je Bergwijn daar neer. Ja. Ja, je hebt toch genoeg aanvallers? Dus dat is toch de luxe positie en concurrentie. Ja.
Het is toch vreemd, hè? Dat Ajax dan een trainer haalt van wie gezegd wordt... hij kent het materiaal al voor een gedeelte. Hij kent de club, hij weet hoe er gespeeld wordt. Weet hoe de hazen lopen. En hij gezet in zijn eerste wedstrijd twee varianten neer. Namelijk Blind op het middenveld en Tadić als uitzakkende spits. Die eigenlijk al heel vaak getest en afgetest zijn. Hoe komt zo'n man daar nou bij?
Nou, toen hij assistent was in het seizoen 18-19, stond Tadić wel heel vaak in de punt van de aanval.
Ja, maar tegen Europese grote tegenstanders.
Ja, maar volgens mij ook wel vaak in de competitie toen ook. En toen liep het wel, omdat je toen wel andere spelers had die eroverheen gingen, denk ik.
Ja.
En nou, dat gebeurde nu niet. En je zag ook een Anthony op een gegeven moment. Die zat zich ook enorm te erger aan het feit dat hij kon die ballen niet kwijt in de punt. En daardoor denk ik dat het echt wel noodzaak is om met Brobbey in de spits te spelen. Ook omdat hij staat heel diep. Dus hij trekt die verdedigers mee. Die van Fortuna gaan ook die verdedigers gaan zakken. Waardoor je het veld wat groter maakt. Want het stond nu allemaal heel erg op een kluitje. Ja, zie dan maar eens de ruimte te vinden ook.
Ja, goed. Dat was dat voorbeeld wat ik net aangaf van die goal. Weet je wel. Je ziet Blind ook die tweede helft. Gewoon, hij is zo goed. Zo dominant. Dat is ook zijn beste plek. Weet je wel. Hij heeft niet meer De snelheid en de duelkracht is iets minder, weet je wel. Dus dat is allemaal moeizamer. Maar ja, er is één positie in het veld waar je altijd met z'n tweeën bent. Dat is namelijk centraal achterin. Hè? Dus dan krijg je ook een soort vrijere rol.
Ja.
Ja, die is hem op het lijf geschreven. Als er iemand gewoon ook in zijn buurt is. En je ziet hem de tweede helft ook heel veel ballen dan onderscheppen. Hè? Dus dan wint hij wel gewoon vaak de bal. Gewoon om er slim te lopen. Goed te anticiperen.
Ja.
Nou, die aanval die vond ik echt geweldig. Die Blind aan de bal. Het is zo'n strakke bal tussen de linies door. Bergwijn snel draaien. Snel openen naar links. Naar Tadić. Feilloze bal. Tweede paal. Brobbey. Goed vrijlopen. Bam. Weet je wel. Ja, dat vond ik echt een prachtige goal.
Ja. Ja, zeker. En hoe moet dat dan achterin opgelost worden? Dat is dan het zorgenkindje. Als Blind daar weer gewoon zijn vertrouwde opbouwende rol moet gaan spelen. Als beste opbouwer en paser van Nederland. Naast wie moet hij dan staan? Niet naast Schuurs, lijkt mij.
Nou, er zijn volgens mij meerdere opties. En dat is Blind in het centrum gewoon met Timber. En dan Rens en Wijndal. Of dan die Sanchez die er dan bij komt aan de rechterkant. Maar je kan ook nog denken aan Kelvin Bessie in het centrum naast Timber. En dan Blind, wat hij eigenlijk vorig jaar ook deed. In een wat vrijere rol vanaf de linkerkant. En dat kun je dan, hoe dat in de opbouw is en hoe je dat verder uitwerkt. Dat is een beetje aan Schreuder dan. Maar dat zou nog kunnen.
Ja. Dat de verdediging nu nog lek als een mandje oogde. Is dat ook gewoon een kwestie van gelling? Klikken op elkaar
ingespeeld raken?
Ja, ik denk
het wel. Je hebt natuurlijk...
Of markeert er iets wezenlijks aan?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als je de verdedigers individueel bekijkt, dan zijn het allemaal wel spelers die bewezen hebben echt een goed niveau aan te kunnen. Maar jij bent wel drie spelers kwijtgeraakt die altijd vaak in de basis hebben gestaan in verenigingen. Tagliafico, Martinez en Mazraoui. En nou, daardoor ook nog hebben we de keeperskwestie gehad, dan staat Gort er weer op doel, dan pas weer. Dus het moet allemaal nog even aan elkaar wennen. Het middenveld is ook elke keer anders. Dus ja, de klik inderdaad, die is er nog niet. De puzzel moet nog opgelost worden. Maar ik denk dat als die puzzel opgelost is, dat het wel een stabiele verdediging wordt.
Ja.
Ja.
In hoeverre heeft Schreuder zijn puzzel opgelost, denk jij op dit moment, Dick?
Nou ja, hij zei zelf dat hij daar nog wel mee bezig is. En dat mag ook, hoor. Het is ook niet, het is niet heel gek dat je zo'n eerste wedstrijd merkt dat dingen nog niet gaan zoals ze moeten gaan. Dat is ook helemaal niet zo vreemd. Alleen, het is wel een seizoen waarin je volgens mij... Het moet niet zo lang duren voordat je die puzzel hebt gelegd. Want ik denk dat er gewoon een paar clubs zijn die gewoon echt heel veel punten gaan halen. En als je achterloopt vrij snel, dan kan het wel eens heel moeilijk worden.
Ja. Maar valt de puzzel wel op te lossen als je zoveel spelers hebt die eigenlijk in de basis horen? Dat betwijfel ik wel. Je kan eigenlijk per tegenstander kan je anders spelen. Want tegen de enige tegenstander kan je misschien beter met Thadis in de spits en dan met Klaas erachter. Tegen de andere kan je misschien met Brobby in de spits en met Berghuis erachter, bij wijze van. Ik denk dat het heel erg gaat verschillen ook per tegenstander. Ook Eredivisie en Champions League het verschil.
Ja.
Dus,
ja, dat heeft hij wel gezegd, hè? Dat hij dat gaat doen. Hè? Dus veel, veel gaat wisselen. Ja. En het is ook wel zo natuurlijk dat er echt onwaarschijnlijk veel wedstrijden nu in een korte tijd gespeeld moeten worden.
Dus je moet ook wel gaan roleren tot het WK begint, denk ik.
Ja, nou ja, goed. En dan gaan ook ongetwijfeld spelers een beetje geblesseerd raken of geschorst of wat dan ook, weet je. Dus dat heb je ook echt wel nodig. Maar heel veel wisselen dat elke keer weer opnieuw. Ja, dat zou ik ook niet doen.
Moet toch in zo'n begin van zo'n seizoen, als het allemaal nog een beetje wiebelig voelt, moet er toch zo snel mogelijk iets van vastigheid komen, lijkt me.
Ja, omdat je zeg maar, Bergwijn heeft natuurlijk gewoon een hele goede voorbereiding gehad.
Ja.
Dus die wil je ook, dat momentum, weet je, die flow, die moet je wel vasthouden. Dus die moet je ook wel laten spelen. En als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld voor Anthony, is niet zo heel veel concurrentie aan die rechterkant. Ik bedoel, een 1-op-1, ja, die Conceição hebben ze gehaald. Maar ja, goed, dat is volgens mij nog wel eens een jong en dartel spelertje. Maar dat is niet echt een concurrent voor Anthony. Dus die zal natuurlijk ook wel gewoon veel gaan spelen. Dus daar, nou, Tadic, vorig seizoen de beste en belangrijkste speler voor Ajax. Ja. Dat is hij nog steeds. Vind ik.
Ja, vind ik ook.
Nou ja, goed. Daarin zul je wat moeten gaan vinden.
Zeker zo die zone zo van 10 naar de linksbuitenpositie. Daar zit heel veel luxe. En op het middenveld. Hè?
Ja.
Daar gaan toch een aantal mensen kind van de rekening worden.
Ja.
Op de bank zitten. Waarvan je echt denkt, wauw, zo'n naam op de bank. Hoe kan het? Daar gaat toch een Klaassen waarschijnlijk veel terechtkomen. Een Berghuis misschien wel. Die zijn plek een beetje... Die was gisteren...
Ja, eigenlijk kun je de voorste vier dan invullen met, als ze allemaal fit zijn, Bergwijn, Brobby, Anthony en Thadis erachter. Maar ja, op middenveld is denk ik ook in heel veel wedstrijden Alvarez ook zeker van zijn plek.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk nog maar één plekje over.
Ja.
Ja. Voor een aantal...
Voor een middenveld.
Voor een aantal Ajaxiden.
Ja. Ja.
Nou goed, ik zou het nog wel leuk vinden als die Kudus een keer een kans zou krijgen aan die rechterkant voorin.
Ja, ja.
Het is, hij kan geweldig voetballen, maar ik vind hem gewoon geen middenvelder.
Nou, hij moet niet zoveel hebben om over na te denken. Nou, dat is het eigenlijk toch?
Ik vind altijd een middenvelder... het belangrijkste wat je moet hebben als middenvelder is ogen in je rug. Je moet altijd weten wat er achter je gebeurt. Het is een schakelpositie.
Ja.
En er zijn spelers die hebben dat geweldig, weet je wel. Die voelen echt, dat wordt vaak van middenvelders ook gezegd, die heeft ogen in zijn rug. Nou, Kudus, dat is voor hem zo moeilijk. Maar ja, hij kan wel geweldig voetballen.
Ja.
Ik denk wel eens vanaf die rechterkant met zijn linkerbeen.
Ja.
Hij heeft wel die snelheid en diepgang, die Berghuis niet heeft daar, minder. Ook dat naar binnen trekken, goed schot, goed in de combinatie, sterk. Koppend bij de tweede paal als de bal vanaf de andere kant komt. Ja, je hoopt altijd maar dat die ergens een keer komt bovendrijven. Hè? Omdat het gewoon, ja, het is gewoon wel een lekkere voetballer om naar te kijken.
Zeker, ja. Ja, dat was eigenlijk toen hij 2 jaar terugkwam al. In die eerste paar wedstrijden dat iedereen dacht van zo, we hebben weer een topper binnen. En toen raakte hij geblesseerd tegen Liverpool. En eigenlijk sindsdien zijn we eigenlijk aan het wachten tot hij weer echt doorbreekt bij Ajax. Ja, hij doet heel veel op intuïtie. En ik vind wel, hij doet soms hele goede dingen, maakt mooie goals. Maar hij verliest ook al heel vaak de bal op momenten dat ik denk, dat moet je niet op die positie doen. En dat is wel zijn mankement inderdaad. En dat komt inderdaad omdat hij...
Moet je maar eens kijken, dat heel vaak als hij de bal verspeelt, is het echt vanuit zijn rug.
Ja.
Dan is heeft hij toch niet het gevoel of wat er achter hem gebeurt.
Ja, ja.
En dat...
Ook omdat er dan misschien in de coaching door andere spelers nog wat ruis op de lijn zit.
Ja, weet ik niet.
Ja.
Weet ik niet. Dus het begint vooral echt bij hemzelf. Maar goed, het is leuk. Het is heel veel spelers, goede spelers. Maar ja, mooi.
Ja.
Toch?
Ja, ja, er zit ongelooflijk veel in. Heel veel klasse, heel veel kwaliteit. Dat moet toch echt wel. En het probleem van te weinig diepgang in de selectie, dat zou normaal gesproken ook opgelost moeten zijn met deze groep. We kunnen zeggen, denk ik, dat de problemen opgelost werden in de tweede helft tegen Fortuna. Toen Blind terugging naar zijn oude positie. En Tadić weer van zijn oneigenlijke positie verdween. Dus in feite een beetje back to basics. En toen ging het ineens met name in het derde kwart toch aardig goed lopen. Toen speelde Ajax gewoon goed, toch Bart? Vond je niet?
Ja, zeker. Ja, ja, dan maak je ook meteen een paar doelpunten. Zeker na rust meteen bam er bovenop. En ja, de opstelling was meteen logisch. En dan zie je dat je meteen veel makkelijker gaat voetballen. Of maar een paar omzettingen te doen. Waardoor Fortuna ook een beetje van slag is. En ik denk ook dat voor Fortuna... Eerste helft hebben ze het geweldig gedaan. Maar dan kom je uit de rust en dan moet je er toch weer even inkomen. En Ajax komt ineens heel anders uit die rust. Twee wissels, tactische wijzigingen. En dan zijn zij aan het zoeken. En op het moment dat zij het nog niet neer hebben gezet, heeft Ajax alweer twee keer gescoord.
Ja.
Ja, ja. En dan sta je voor geen makkelijke voetballen.
Ja.
Het is eigenlijk jammer dat het dan toch nog in die laatste minuten, qua stand in ieder geval, een beetje spannend werd. Dat het 2-3 wordt, denk je, nou het zal toch niet nog 3-3 worden. Maar ja, het had ook 1-4 kunnen staan.
Gekke
zeg maar.
Boerak.
Ja. Goeie goal, man.
Ja, dat was een fantastische vrije trap. Ja, dat was ook wel eigenlijk stiekem een beetje mooi dat hij toch zo'n spectaculaire goal maakte bij zijn entree daar in Sittard. Ja, ik denk trouwens ook dat Fortuna helemaal niet zo'n gek ploegje is. Die zijn echt wat steviger dan vorig jaar.
Ik denk zelfs dat dat Ajax, dat het wel prettig is dat je in deze fase al Fortuna is toch niet helemaal klaar nog niet helemaal ingespeeld. Maar ze hebben best wel een goede selectie en een goede trainer. Dus die gaan nog wel veel clubs het heel moeilijk maken.
Keurige middenmotor, denk ik, hoor.
Ja, denk ik ook.
Die blijven uit dat degradatiegevecht blijven ze wel weg, denk ik. Dus toch mooi dat je daar dan die drie punten gepakt hebt. Die Kelvin Bessie, we hadden het net al even over hem, Dick. Wat is jouw indruk van hem tot nu toe? Je hebt hem zien spelen in de Johan Cruijffschaal-wedstrijd, zei het kort.
Ja, nou dat. Ik heb hem van vorig seizoen wat dingen van hem gezien. Ook wel gewoon echt grote delen van wedstrijden. Ik heb hem een deel van die oefenwedstrijd tegen Almere City zien spelen. Ja, je ziet wel dat hij heeft heel veel flair, heel veel elan. Hij durft te voetballen. Ook dat kwartiertje dat hij erin kwam, de Johan Cruijffschaal, dan zie je... Hij zoekt gelijk de combinatie, hij wil naar voren, hij wil zich met het spel bemoeien... Ja, dat is fijn. Voor een Ajax-verdediger is dat heel goed. Maar ja, ik heb geen idee of hij heel stabiel is of zo. In zijn, weet je, hoe dat met de coaching gaat en met de afstemming. Met als hij centraal in de verdediging komt te spelen. De afstemming met Timber of dat allemaal. Maar goed, hij heeft heel veel dingen mee.
Ja.
Zijn fysiek. Ja. Zijn passing. Hij heeft goede pass in zijn poten.
Hij heeft wel een Ajax-flair over zich.
Ja, dat zeker.
Mooie herinneringen natuurlijk aan onze vriend Christian Kivu. Die ook meteen bij zijn entree eraf vloog met rood. Twee keer zelfs in een week, geloof ik. En dat kwam daarna toch aardig goed met Chris.
Ja, die zat er toen echt helemaal doorheen.
Ja.
Ik denk niet dat Kelvin Bessie daar heel veel last van heeft. Dat vermoed ik zomaar. Ik denk dat hij wel makkelijker daarmee mee omgaat.
Die glimlach dat wel weg en dat komt allemaal goed. Nee, ik vraag het ook in het bijzonder. Omdat als die verdediging zich zo uit gaat kristalliseren, als we net een beetje zeiden. Met Rens nog even de kans geven op rechts. Dan in het midden toch Timber en Blind. Dan heb je het eigenlijk al over twee zeer forse defensieve aankopen. Wijndal en Bessie, tussen wie je eigenlijk moet gaan kiezen. En dan is er eentje die eigenlijk al... min of meer geen natuurlijke plek meer heeft in dat team. Zou toch wonderlijk zijn als dat Bessie is met zijn 23 miljoen prijskaartje.
Ja, goed, en dan zijn we wel weer terug bij het begin van de podcast. Dat Ajax dus 23 miljoen uittrekt voor Bessie en 10 voor Wijndal. Waarvan Bessie ook linksback zou kunnen spelen. En dat is dan toch wel weer een signaal naar je eigen jeugd.
Ja.
Want Rens is eigenlijk ook linkercentrale verdediger.
Ja.
Oesine.
Ja.
Salah Eddin heb je nu verhuurd. Dus dat zit best wel dicht daar.
Ja.
Met Blind er ook nog bij. En dat is wel... Dat zijn wel signalen. Weet je wel? Dat je dat doet als club. En dat geld ervoor over hebt. En dat je daarin meedenkt en meegaat met een trainer. Die dat misschien ook wel heeft gevraagd. Ja, dat is wel... Dat zegt wel iets.
Ja. Een luxe probleem, maar wel met het gevaar dat het een soort van infarct wordt eigenlijk voor de jeugd. Dat is iets wat Ajax boven het hoofd hangt. Laten we heel eventjes verder kijken naar andere landen om ons heen. Het debuut van onze vriend Erik ten Hag in Manchester. Niet verlopen zoals hij dat had gehoopt, om het maar heel zacht te zeggen. De pers ligt eigenlijk vrijwel meteen over hem heen. En vooral, ik heb een stukje van die wedstrijd zitten kijken. De manier waarop Manchester eigenlijk weggetikt werd, was heel erg pijnlijk. Dus ook qua voetbal zeer zorgwekkend. En dan zet je dat af tegen zo'n... ik moest wel meteen denken toen Schreuder zijn excuus aanbood voor de fout die hij gemaakt had met de opstelling. Dat deed Ten Hag absoluut nooit. Die gaf nooit toe dat hij iets verkeerd had gedaan. Wat heb jij voor gevoel bij Erik in Manchester, Dick?
Nou, ik heb de hele wedstrijd gezien. En ik begrijp Cristiano Ronaldo wel. Die weet gewoon...
Dat gaat niet werken daar zo met die spelers die ze nu hebben.
Hij kent waarschijnlijk ook gewoon... Ja, hij weet de kwaliteiten. Ja, Scott McTominay, Fred.
Fred en die McGuire achterin. Maar ook die Jadon Sancho, die hebben ze vorig jaar voor mij bijna 100 miljoen gehad. Het loopt zichzelf elke keer vast. Het is niks. En,
daarom denk ik, Ajax moet zich schrap zetten. Ik denk dat Manchester echt nog wel gaat terugkomen voor Anthony. Want Rashford ook aan de andere kant miste twee grote kansen.
Ja.
En als Ronaldo inderdaad nog zijn zin krijgt en weggaat, dan zullen ze daar echt wat moeten. En ik ben benieuwd. En ik snap Ten Hag ook wel hoor dat hij... het is natuurlijk een verwijt aan zijn adres. Hè, dat hij terugvalt op zijn oude hap. En oude spelers die hij kent. Maar ja, als je nu ook weer ziet hoeveel moeite deze spelers bij Manchester hebben... om fatsoenlijk positiespel op de mat te leggen. Ja, dan kun je het ook nog wel begrijpen. Weet je, dat hij daarnaar verlangt. Ik bedoel... Ajax is echt, maar PSV misschien ook wel, dat die spelen echt drie keer beter voetballen dan Manchester.
Ja, ja.
Ja, ik heb de laatste half uur dan gezien van United gisteren, maar het is een beetje pompen of verzuipen dat voetbal. Er zit niet echt een patroon of spel in, moet ik zeggen.
Nu is Ten Hag overal waar die komt een beetje een slow start.
Ja, bij Ajax de eerste half seizoen.
Bij Ajax hing het er ook om, had hij ook ontslagen kunnen worden in een heel vroeg stadium. Ja.
Alleen in Engeland denk ik met die Amerikaanse eigenaren bij Manchester United dat je... Ja, niet heel veel de tijd krijgt. En ze moeten dan volgens mij volgende weekend Brentford uit, dan in Liverpool thuis. Ja, het is geen makkelijke start ook zo voor hem. En volgens mij in oktober hebben ze alleen maar toppers achter elkaar. Dus ja, als hij die periode echt niet goed doorkomt, dan moet ik het nog maar zien met de nacht daar. Want...
Ja, maar Ten Hag is wel een trainer die dit ook allemaal aangrijpt om ook keuzes te kunnen maken. Om spelers gewoon zwart op wit met feiten te laten zien wat ze brengen en waar ze tekort schieten. En dat hij dan andere keuzes moet gaan maken of wil gaan maken.
Ja, ja.
Dus het is ook altijd natuurlijk wel een beetje een natuurlijk proces. Hè? Alleen hij heeft nog meer goede spelers nodig om keuzes te kunnen maken.
Ik denk dat het belangrijkste bij United op dit moment is dat ze een voetballende zes krijgen. Ik snap wel dat hij heel graag Frenkie daarvoor wilde, maar die wil zelf niet. Die wil in Barcelona blijven natuurlijk.
Ja.
Maar als je United vergelijkt met de andere clubs uit de top zes, dan loopt United het verst achter, moet ik zeggen.
Ja.
Ja. Dus er zijn heel wat stappen te nemen nog. En zal heel veel tijd voor ze nodig hebben, maar...
En hoeveel geduld is er?
Dat is de vraag. Ik hoorde de commentator zeggen dat hij al de achtste trainer is na het vertrek van Ferguson. Dus ja, heel vaak krijgen de trainers ook niet de tijd naar.
Ja. Terug naar Schreuder, hè, zijn assistent uit 2018, 2019. Hoe vind jij hem tot nu toe overkomen bij Ajax? Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de manier waarop Ten Hag binnenkwam. Wat voor indruk kunnen we tot nu toe hebben van deze Alfred Schreuder?
Nou ja, precies wat we eigenlijk van het begin af aan al opmerkten. En dat heeft hij ook zelf gedaan. Door het een soort gezamenlijk project te maken. En Ten Hag was de baas. Die was de bovenbaas. En die wilde alles en iedereen controleren. En als dingen die goed gingen, ze bemoeiden zich overal mee. En hij zegt, ja, ik heb hier allemaal professionals om me heen. Hele goede mensen. En die ga ik echt niet controleren. Die doen hun werk goed. En daar ga ik blind van uit. En met die spelers idem dito.
Ja, hij is veel los in zijn benadering, heb ik het idee. Ja.
Meer een delegeertrainer.
Nou ja, we moeten het samen doen. En hij legt ook de verantwoordelijkheid bij die spelers. Weet je wel? Van, nou ja, goed, het is, je moet niet gaan klagen als je een keer op de bank terechtkomt. Want ja, kijk, we hebben zoveel goede spelers om ons heen. En dat weten we allemaal. Dus hou daar maar rekening mee dat dat een keer kan gebeuren.
Ja.
Dus ja, dat is veel ja, iets afstandelijker, iets zachtmoediger. Maar goed, ik
een soort Kovac na Michels eigenlijk.
Ja, daar heb ik ook wel eens, heb ik ook wel aan gedacht om, om daar iets een soort toespeling op te maken.
Maar dat heb je niet gedaan.
Nee, dat is nou ja, dan moet je, dan ga je Ten Hag vergelijken met Michels en dan ga je Schreuder vergelijken met Kovac. Gaan we niet doen. Gaan we gewoon niet doen.
Oké.
Okay. Maar het is wel een ja, het is wel een iets andere aanpak en ja, de praktijk is altijd zo. Zal moeten uitwijzen of die aanpak werkt. En hij is nu, ja, hij begint op deze manier. Dat was verrassend. Dat ging niet goed. Dat ging fout. Hij herstelt dat in de rust. Maar dat gaat wel ten koste van twee spelers die je moet wisselen. Nou, dat is nooit leuk. Daar nee. krijg je wel reactie op. Nou ja, hoe gaat iedereen daarmee om? Hoe gaat de trainer daarmee om? Hoe gaan de andere spelers daarmee om? Hoe gaan de gewisselde spelers daarmee om? Nou, dat wordt wel heel interessant.
Ja. En kwaliteit, laten we dat nog maar eens zeggen, is er genoeg bij Ajax. We gaan een.
En ik vind ook trouwens dat los van hoe je speelt of wat Berghuis bracht in die eerste helft, was ook gewoon ondermaats. Dus ook de momenten dat hij wel goed aan de bal kwam,
ja,
deed hij het niet goed. Dus je kan niet zeggen van ja, dat komt door het systeem of door, weet je wel. Nee, je eigen inbreng is natuurlijk altijd bepalend daarin.
Ja, Schuurs, idem dito.
Ja.
Ja, dat zijn eigenlijk.
Ja, maar dat snapte ik trouwens niet. Dat Schuurs, die al ja, niet de meest zekere speler is, die zet je dan links centraal. En volgens mij vorig jaar als Ten Hag koos voor een centrum met Timber en Schuurs, zette die Timber links en Schuurs gewoon op zijn eigen plek rechts. Ik snapte niet waarom Schreuder dat niet omdraaide eigenlijk.
Ja.
Want Schuurs, ja, die heeft al zeg maar de nodige moeite om het Ajax-niveau aan te tikken. En ja, je zag gewoon echt dat hij aan het zoeken was bij die tegengoal ook. Dat hij gewoon qua positie kiezen helemaal niet goed stond. Ja. Ik denk dat dat misschien op rechts beter zou gaan.
Ja, nou ja, goed. En wat wel ja, ook wel een beetje vreemd is, is dat ja, Alvarez, iedereen heeft een vervanger in de selectie. Hè? Iedereen heeft een speler achter zich. Dus als die geblesseerd of geschorst is, dan moet kennelijk Blind daar, is het dan tweede keus.
Ja, nou niet meer zou ik denken, toch? Dat,
ja. Nee, ja, je weet het niet. Ik bedoel,
maar
je doet het ook niet voor
niet echt een breker in die selectie. Want nu ging Taylor dan op zes spelen.
Ja, daar zag
maar dat
je
vind
het
ik
niet.
Een voetballende zes. En Alvarez is meer echt iemand die kopsterk is, duels wint.
Juist.
Overtrinkje maakt hier en daar.
Ja.
Ja, ja daar hebben ze verder niet echt één type van. En,
nee.
En er is nog steeds heel veel kritiek op Alvarez. Terwijl ik denk, ja, zeker in de grotere wedstrijden heb je hem gewoon heel hard nodig.
En in de huidige selectie is hij tamelijk uniek. Met ja. Binnenkort een Mexicaanse ploeggenoot erbij. En dat in een uitshirt met een mooi Mexicaans soort sombrero randje.
Mexico.
Mexico. Ajax dendert door. We gaan volgende week de eerste thuiswedstrijd in de Johan Cruijff Arena zien tegen FC Groningen. En dan gaan we kijken hoe het dan ervoor staat. Dan zijn er weer een aantal spelers beschikbaar die dat tegen Fortuna niet waren. De basisopstelling zal er ongetwijfeld ietsje anders uitzien dan de mislukte variant in de eerste helft in Limburg. Dank jullie voor je komst. Dank je wel Dick Sintony voor de komst naar de Smet Studio. Dank je wel Bart Veenstra. Jij, luisteraar, beste luisteraar, moet nog eventjes naar Brani de Podcast op Twitter gaan om daar mee te dingen naar een exemplaar van het prachtige Ajax jaarboek van vorig seizoen. Je kunt er eentje winnen. En volgende week, maandag, zijn wij opnieuw bij je om te praten over Ajax. Dank je wel voor het luisteren.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.